Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Rikkie Scheffer en ik ben uw ouderling van dienst. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst op eerste kerstdag, waarin dominee Hubertien Oostdijk voorgaat en Steen Rewald onder leiding van Lucian Vendrink haar medewerking verleent. Een welkom aan de kijkers van de website en luisteraars van de cd, in het bijzonder Bart en Annie Beeftink. Fijn dat u met ons verbonden bent. De organist is Teus de Mik. De lector is Herma Hulleman en de koster is Wijnand Sluiter. De opname wordt verzorgd door Peter de Bruin. De bloemengroet is afgelopen week gebracht naar de heer Hendrik Schieven. We willen u vanmorgen bekendmaken dat op 22 december is overleden ons gemeentelid de heer Daniël Johan Gerhard van der Kolk in de leeftijd van 91 jaar. De gedachtenisdienst zal plaatsvinden op vrijdag 30 december om 12 uur in de omarming in Zutphen. We wensen zijn familie veel sterkte toe en Gods nabijheid in deze dagen. Op 24 december is geboren Lucas Daan Derksen, zoon van Mirjam en Mark. Op donderdag 29 december zijn Tony en Ina Kets Heusinkveld 50 jaar getrouwd. We feliciteren het gouden bruidspaar van harte en wensen hen een fijne dag en God zegen op hun verdere weg. De diaconie helpt mee. In een tijd waarin velen worstelen met prijsstijgingen en onzekerheden, wil de diaconie graag meehelpen. De meesten van ons lopen niet snel te koop met onze geldzorgen of kloppen aan voor steun bij gemeente of diaconie. Vandaar deze actie. Met uw medewerking kunnen wij mensen bereiken die een extraatje goed kunnen gebruiken. Geef anoniem iemand uit de buurt op voor een boodschappenbon. Het mag ook iemand buiten de kerkelijke gemeente zijn. Laten we elkaar zo helpen. Aan het eind van de dienst krijgt u allemaal een actieformulier. Samen met basisscholen De Pannenvogel en De Rank en de beide kerken van Steenderen doen wij mee met de schoenendoosactie. Vul een versierde schoenendoos met allerlei nuttige spullen en speelgoed. De schoenendozen gaan naar minder bedeelde kinderen in landen zoals Roemenië, Moldavië, Lesbos of Malawi. Op zondag 29 januari om 9:30 wordt de actie afgesloten met een ecumenische familiedienst in de katholieke kerk. Achter in de kerk liggen folders met uitgebreide informatie. Denkt u ook aan de oliebollenactie? U kunt de oliebollen bestellen met de bon uit kerk zijn en inleveren bij Luc van Asselt of Henk Knol. Vrijdag 30 december kunt u tussen 10 en 12 de oliebollen ophalen in het anker. U kunt uw gaven geven voor de diaconie in de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor kinderen in de knel. Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Doe daarom mee met de kerstcollecte van Kerk in Actie. Aan het eind van de dienst kunt u uw gaven geven in de schaaltjes die op de tafel staan. Zaterdagavond 31 december houden we om 7:30 een dienst waarin dominee Hubertien Oostdijk voorgaat. Tijdens het aansteken van de kaarsen willen we de heer Daan van der Kolk gedenken. Daarna zingen we lied 961, Niemand leeft voor zichzelf. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. We wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
Laten we ons in een moment van stilte voorbereiden op deze viering. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Wij luisteren naar het koor Miljoenen Kaarsen. Ik mag meteen door. Thank you. Vanmorgen, want we hebben gisteren met de kinderen kerst gevierd in het anker. Maar ik heb wel een verhaal voor jong en oud meegenomen. Dat is dan wel weer leuk. Op zoek naar een kind, heet het. Stella's opa is niet alleen lief en oud, maar hij is ook nog iets bijzonders. Hij kan toneel spelen. Samen met een paar andere oudere mensen zit hij in de toneelclub van het dorp. En ieder jaar met kerstmis geeft die toneelclub een kerstvoorstelling in de grote zaal voor iedereen die maar wil komen. Eerst is er dan een toneelstuk waarin opa ook meespeelt en dan worden er liedjes gezongen en dan komt het. De kinderen mogen zich verkleden als engel of herder of schaap. Alle lichten gaan uit en alle kaarsjes aan. Dan gaat het gordijn opzij en zie je een prachtige kerststal met stro en takken en groen en mos. In de stal zit Maria met haar baby op schoot. Geen pop, maar een echt kindje, heel lief. En als het lacht, moeten alle kinderen lachen en als het huilt ook. Opa is meestal Jozef of de oudste herder. En alle kinderen die zich verkleed hebben mogen meespelen. Dus Stella is heel trots op haar opa. Op dinsdag, wanneer de toneelclub aan het oefenen is, gaat Stella wel eens kijken. Maar deze dinsdag, de dinsdag voor kerst, zitten de mensen van de toneelclub sombertjes bij elkaar. Stella ziet meteen dat er iets mis is. Wat is er, opa? Vraagt ze. En dan zegt opa dat het kerstspel deze keer misschien niet zou kunnen doorgaan, want er is in het dorp geen enkel kindje geboren dit jaar. Ze hebben het onderhand al aan iedereen gevraagd, maar niemand weet een moeder met een baby die voor Maria en Jozef kunnen spelen. Het is toch triest, zucht opa. Nancy heeft een klein broertje, zegt Stella. Hoe klein? Vragen ze allemaal tegelijk. Nou, nog maar een heel klein uppie, zegt Stella, 2 maanden of zo. Waar wonen die dan? Vraagt opa verbaasd. Ik ken ze niet, dat weet ik zeker. Oh, ze wonen hier ook nog maar pas, zegt Stella. Ze wonen op de Essebaan. Nancy's moeder is hartstikke aardig. Ze doet het vast, opa. Essebaan, Essebaan, zegt meneer Timmers nadenkend. Daar zitten toch asielzoekers? Ja, daar, roept Stella blij. Daar is het. Maar dat kunnen we toch niet doen, zegt meneer Timmers. Vluchtelingen. Mogen die niet meedoen, vraagt Stella verbaasd. Ben je mal, lacht opa, natuurlijk mogen die meedoen. En hij vraagt aan mevrouw Simons, die een auto heeft, of ze nu meteen kunnen gaan kijken. Stella is er nu toch en zij weet de weg. Een kwartier later zijn ze bij het asielzoekerscentrum. Een heleboel caravans waarin mensen wonen en een stenen gebouw. Daar gaan ze naar binnen en opa legt aan een meneer uit wat ze komen doen. Oh, de familie Djadjou, zegt de man. Wacht, dan loop ik even met u mee, want ze spreken nog geen Nederlands. Ja, ze hebben een baby, dat klopt. Het kindje is op de vlucht geboren, bijna langs de kant van de weg. Gelukkig hebben goede mensen die vrouw geholpen en haar een schuur aangewezen. Ja, ja, kerstverhalen genoeg in de wereld. Stella klopt aan bij de caravan waar Nancy met haar familie woont. Een jonge vrouw doet open. Jeetje, fluistert meneer Timmers tegen opa. Ze is pikzwart. Dat kan toch niet, man? Je hebt toch gehoord wat die man daarnet vertelde, fluistert opa terug. Geboren in een schuur langs de kant van de weg. Het kan dus wel. De man van het asielzoekerscentrum legt Nancy's moeder in het Ethiopisch uit wat al die mensen komen doen. Ze lacht, een prachtig witte stralende lach in een donker gezicht. Ze nodigt hen binnen, er is maar weinig plaats in de kleine kamer. Ze zitten op twee stoelen en op het randje van de tafel. Nancy en Stella zoeken een plekje op de grond. De vrouw pakt de baby uit zijn wiegje. Hij slaapt nog en hij wrijft met zijn zwarte knuisjes over zijn piepkleine neusje. Dan begint de vrouw te praten in haar eigen land. De man van het asielzoekerscentrum legt uit wat ze zegt. Ons land is afgepakt, zegt ze. Ons huis is verbrand, onze akker verwoest. Wij zijn gevlucht, hadden alles verloren, hadden alle moed verloren. Toen kwam dit nieuwe kind. Nieuw leven, nieuwe hoop voor ons mensen. Ze is blij, zegt de man van het asielzoekerscentrum. Ze is blij dat jullie gekomen zijn om het kind te zien, om het te laten meedoen in het kerstspel. Nu weet ze zeker dat zij en haar kinderen welkom zijn op deze wereld. Dan mogen ze allemaal even de baby vasthouden en knuffelen, voordat de vrouw hem teruglegt in zijn wiegje. Terwijl ze terugrijden naar huis, is iedereen een beetje stil. Alleen Stella zegt vol trots, zie je nou wel dat je een kerstkind kunt vinden, als je maar zoekt. Wij bidden ons Kyrie-gebed en dat sluiten we af met het gezongen Kyrie Eleison. En daarna zingen we als Gloria-lied, prijs de Heer die herders prijzen. God, het lijkt wel of veel schitterende woorden hun glans hebben verloren. Vrede op aarde en God met ons. Oude woorden die met kerst in onze kerken klinken. Wat zeggen ze ons nog in een wereld vol geweld, waar mensen vol zijn van zichzelf en waar geen plaats is voor God? Hoe kunnen we voorkomen dat ze afgezaagd klinken? Hoe kunnen we ze weer iets van hun oude glans teruggeven? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen erdoor geraakt worden, licht zien en hoop krijgen? Misschien door ze nieuw leven in te blazen met daden. God, help ons om het niet bij woorden te laten. Geef dat er iets zichtbaar wordt van uw licht in de wereld van nu, zodat mensen hoop krijgen en weer durven geloven in wat u ons ooit beloofd hebt, een toekomst waarin het altijd licht zal zijn. Zo zingen wij. Straks gaan we uit de Bijbel lezen en we bidden om het licht van Gods geest. God, onze Vader, wij geloven dat U bij ons bent, dat U ons hoort. Daarom bidden wij, laat ons bij U zijn en U horen. Vertel ons het geheim van Uw liefde voor alle mensen. Help ons dat wij het doorvertellen, vandaag en morgen en altijd opnieuw. Zoals ook Jezus deed, Uw Zoon, onze Heer. Schenk ons daartoe Uw Heilige Geest. Amen. Wij luisteren naar het koor wat Ave Maria voor ons zal zingen. De lezing wordt verzorgd door Herma Hulleman.
Ik lees uit het Evangelie van Lucas 2, vers 1 tot met 20. De geboorte van Jezus. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. De eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was, reisde hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daarvandaan brachten de herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en ze werden omgeven door een stralend luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voerbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden, eer zij God in de hoge hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan, om met eigen ogen te zien wat er is gebeurd en wat de Heer ons bekendgemaakt heeft. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria en Jozef en het kind dat in een voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze over wat er over hun kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze nu gehoord en gezien hadden, precies zoals het hen werd gezegd. Tot zover.
Na de verkondiging zingt het koor Joy to the World. Ja, volgens mij wel. Ja. Lieve mensen, gemeente van Jezus Christus. We leven in een moeilijke, sombere, rare tijd. Een tijd waarin machthebbers van een bedenkelijk kaliber centraal staan. Bovenaan staat daar Poetin, die net zoals keizer Augustus lang geleden wil dat de hele wereld aan hem ondergeschikt is. Oekraïne nu voorop. Maar ook machthebbers als Erdogan van Turkije, Assad van Syrië, Kim Jong-un van Noord-Korea, de leiders van China, Iran, Afghanistan en zo zijn er nog veel meer. Grote ego's die iedere zin die ze spreken met ik beginnen. Grote ego's die graag hun haan koning willen laten kraaien en de aandacht op zich weten te vestigen. Grote ego's die daarmee op kilometers afstand staan van Jezus, geboren als een klein en kwetsbaar kind, afhankelijk van anderen. En ook in zijn volwassen leven was hij geen machthebber die zichzelf graag hoorde praten, die een groot ego had. Ook in de tijd van de geboorte van Jezus had je dergelijke grote ego's rondlopen. Denk aan keizer Augustus en zijn vassal Quirinius in Syrië. Mannen die uit zijn op eer, macht en aanzien. Heel het volk moet geteld worden, want dan weet Augustus precies hoeveel belasting hij kan heffen. Iedereen moet terug naar de plaats waar hij of zij geboren is. Een hele onderneming. Over de economische schade die zoiets teweeg brengt, zullen we het maar niet hebben. Uitkeringen waren er niet. Dus wie draaide op voor die schade? Precies, jijzelf. Je bedrijf moet je tijdelijk sluiten, want je moet immers een lange reis maken naar je geboorteplaats. Zo ook Jozef van Nazareth in Galilea naar Bethlehem. Te voet uiteraard, want de auto is nog niet uitgevonden. Een reis van zo'n 140 kilometer. Met de auto ben je al een poosje zoet. Laat staan met de benenwagen. Overigens, als ze deze reis vandaag de dag zouden doen, zouden ze langs minstens 15 controleposten van het leger moeten. Augustus, verhevene, betekent zijn naam. En het mogen duidelijk zijn, zo voelt hij zich ook. Ook daarmee staat hij op kilometers afstand van Jezus, wiens naam betekent God redt. Voor God overigens is Augustus slechts een figurant, een pion op het schaakspel. Alleen nodig om ervoor te zorgen dat Jezus geboren wordt in Bethlehem, zoals de profeet Micha al lang geleden voorzegd had. Bethlehem is ook de geboorteplaats van de herdersjongen David, die koning werd, de voorloper van de Messias. En om duidelijk te maken dat Augustus echt niet zoveel voorstelt in de ogen van God, wordt zijn naam verder nergens meer in de Bijbel genoemd. Van nul en geenerlei waarde is hij, zou je kunnen zeggen. Want dwars door de geschiedenis van dergelijke grote ego's heen, en dat mag ons tot troost zijn, schrijft God zijn geschiedenis. De geboorte van zijn zoon, een klein en kwetsbaar kind, afhankelijk, niet in een stal, niet in een paleis bij machthebbers. Jezus wordt geboren in armoede. Maria wikkelt hem in een doek en legt hem in een voederbak, een uitgehakt stuk steen, zoals archeologen wel gevonden hebben. Kribbe, zoals het in onze oude vertalingen staat, klinkt misschien nog te lief. Met de keuze voor voederbak klinkt er iets hards door in het verhaal van Lucas. Het is namelijk geen romantisch verhaal met een kribje en herdertjes. En zo heeft Lucas het ook zeker niet bedoeld. Het geeft wel meteen aan dat Gods voorkeur in eerste instantie uitgaat naar hen die onderaan op de maatschappelijke ladder staan. Daarom zijn het herders aan wie als eerste het goede nieuws wordt verteld. Herders behoorden tot de verachte groepen van de Joodse samenleving. Het zijn ook niet hun eigen schapen die ze hoeden, maar de schapen van anderen, rijke mensen. De herders zijn slechts huurlingen. In de Joodse samenleving stonden ze op één lijn met hoeren en tollenaars. Maar juist aan hen verschijnt een engel van de Heer. Deze verworpenen worden in de nacht omstraald door het licht van de Heer. Ze schrikken hevig, maar deze hemelse luchtmacht komt hen niet op het matje roepen. Vrees niet, wordt hen gezegd. Hen wordt juist goed nieuws gebracht. Er is een redder geboren. De engelen zijn juist op de medewerking van de herders uit. Ze hopen dat zij op zoek gaan naar dit kind, naar dit vluchtelingenkind. En zo gebeurt het ook. Ze gaan op pad en vinden Maria en Jozef en het kind in de kribbe. Bijzonder, de redder van de wereld wordt getoond als een klein en kwetsbaar kind, afhankelijk van anderen. Als wij over redders horen, zijn het al volwassen mensen. Onze hele maatschappij is ingericht op zelfstandige mensen, onafhankelijk, zo gauw mogelijk. Wil Jezus ons misschien laten zien dat er ook een andere kant is? We kunnen ons ook te onafhankelijk en te zelfstandig voordoen, waardoor mensen die daar niet aan kunnen voldoen enorm opvallen. Jezus wil ons laten zien dat wij elkaar nodig hebben. Het gaat niet om ik, om mijn ego, maar om samen, om wij. In de gemeente van Jezus Christus gaat het om samen, om wij. Wij zijn allemaal evenveel waard. Ieder mens is kostbaar en natuurlijk. Met de een heb je meer dan met de ander. Je zoekt elkaar immers niet uit. Maar we zijn wel op elkaar aangewezen. Samen zijn wij gemeente. En daarin past respect voor elkaars mening en overtuiging. Daarin past liefde voor elkaar, begrip, tolerantie. Jezus, dat kleine en kwetsbare kind, afhankelijk van anderen, heeft in zijn leven laten zien wat dat betekent. Hij had aandacht voor klein en groot, voor rijk en arm. En een bijzondere voorliefde voor hen die aan de onderkant van de maatschappelijke ladder staan. Een bijzondere voorliefde voor de minder bedeelden. En als wij hem willen navolgen, betekent dat ook daadwerkelijk dat wij ons inzetten voor hen die aan de onderkant van de samenleving leven. Het betekent dat wij niet ja en amen zeggen tegen grote machthebbers met grote ego's, maar dat wij onze oren laten hangen naar de mensen die afhankelijk zijn, kwetsbaar zijn. Ouderen, kinderen, zieken, mensen met een beperking, vluchtelingen, verslaafden en ga zo maar door. Dan volgen wij werkelijk Jezus na. Hem navolgen is een weg die door lijden en dood heen gaat. Zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar wel een die uitkomt bij God. Of met woorden die ik vond, stille macht, breekbaar en zacht, vonk van hoop in de nacht. Ongewapend, voorbij elk geweld, wordt jouw boodschap van liefde verteld. Raak met zachtheid ons aan, leer ons jouw stilte verstaan. Stille macht, lieve kracht, bron van hoop in de nacht. Wij vertrouwen ons toe aan jouw licht, willen leven op liefde gericht. Raak met mildheid ons aan, leer ons in vrede te gaan. Amen. Wij willen danken en bidden en sluiten onze gebeden af met stil gebed en gezamenlijk gesproken onze Vader. Trouwe God, wij danken u voor het kind in de kribbe, voor de boodschap van vrede voor alle mensen, voor de ommekeer die zal komen. En wij bidden u dat wij handen en voeten van Jezus zijn, en zo leven zoals Hij het ons heeft voorgeleefd. Hij was er voor iedereen. Wij bidden u dat wij ontdekken dat macht en eer niet het laatste woord hebben, maar dat het gaat om liefde, gelijkheid en vrede voor alle mensen. Wij bidden u voor deze wereld, voor al die machthebbers die zich verschuilen achter hun ego, achter hun macht en rijkdom, dat ze kwetsbaar, nederig durven zijn, dat er samengewerkt mag worden. Wij bidden u voor vrede in deze wereld voor iedereen, voor volken die in oorlog leven, voor mensen die op de vlucht geslagen zijn voor honger en geweld, voor mensen die dreigend tegenover elkaar staan, dat zij beseffen dat het beter is om samen te werken en samen te leven. Laat uw geest van liefde en vrede neerdalen over deze wereld. Wij bidden u voor hen die getroffen zijn door geweld, oorlogsgeweld, natuurgeweld, zinloos geweld en noem maar op. Wij willen u vanmorgen ook danken, samen met Mirjam en Mark, met de grootouders Astrid en Hans, met broers en zussen, voor de geboorte van Lucas Daan. Dat hij mag opgroeien tot een gelukkig mensenkind. Zegen Mirjam en Mark bij de zorg en de opvoeding van Lucas. Wij danken u met Tony en Ina Kets dat zij donderdag mogen vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn. En wij bidden u, wees hen nabij, samen met hun kinderen en kleinkinderen. Houd hen vast in de holte van uw hand. Wij bidden u voor hen die kerstvieren moeilijk vinden, omdat het de eerste of de zoveelste kerst zonder hun geliefde partner, ouder, kind, broer of zus is. In het bijzonder bidden wij u vanmorgen voor Joke van de Kolk, voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, nu zij zonder Daan verder moeten. Voor de mensen die eenzaam zijn, bidden wij. Voor hen die ziek zijn. Voor de zieken in ziekenhuizen bidden wij. Voor mensen in een verpleeghuis. Voor ons allemaal bidden wij om rust en vrede, licht en uitzicht. En in de stilte van dit moment vertrouwen wij u onze persoonlijke gebeden toe, in het vertrouwen dat u naar ons hoort. Al onze gebeden worden verenigd in dat ene gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied midden in de winternacht. En na de zegen zingen wij straks nog het Ere zij God. En ik wil nu alvast van de gelegenheid gebruik maken om jullie te bedanken, Steenrewald. En ik zou zeggen, kunnen we een afspraak plannen voor de volgende keer? Vast. Thank you. dat de boodschap van kerst ons hoop en moed mag geven. Voor onderweg is er de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest is met u en jullie allen.